En het is wel een beetje een risico, want op het moment dat je iets labelt als een gebrek aan veiligheid, voelt de ander zich als het ware bijna in een soort non-ethisch perspectief geduwd. En dan krijg je een handelingsverlegenheid. Mensen durven het onderwerp niet meer te adresseren. En dan krijg je juist dat het gesprek stilvalt.
Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. En ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit in de studio met Elmira Nijhuis. Ik had deze week al een videootje gemaakt over haar en haar boek, want ik ben echt helemaal enthousiast. Het boek heet Samen in de Zandbak, op zoek naar psychologische veiligheid. En waarom ben ik nou zo enthousiast? Is dat het lekker is geschreven, het is duidelijk, je weet eindelijk waar het over gaat. De variabelen worden benoemd die belangrijk zijn en die een rol spelen in het hebben van psychologische veiligheid of het eigen ontbreken daarvan. En ik dacht, dan gaan we er ook even een podcast over maken en het boek promoten. Want ik denk dat iedereen dit een lekker boek vindt om te lezen. Het is duidelijk, je hebt er wat aan, er staan ook interventies in. Dus je kan eigenlijk gewoon meteen aan de slag. Dus ik ben hartstikke blij dat Elmira hier is. En voor de luisteraar die haar dus niet kent, ze heeft een PhD bij de VUTOG gehaald. Ja. Op het terrein van psychologische veiligheid. En daarnaast begeleidt ze bestuurlijke en managementsteams als het moeilijk wordt over dit thema. Welkom, superleuk dat je hier bent.
Dankjewel. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Ik voel me zeer vereerd.
Ja, en ik vind het heel leuk, want het is natuurlijk een van de favoriete onderwerpen, ook van mij. Ik krijg zoveel vragen over psychologische veiligheid. En ik heb ook vaak het idee dat iedereen het een beetje door elkaar haalt. Is dat de ene keer heb ik het over, nou, mogen we hier fouten maken? Hebben we een veilig leerklimaat? Maar ik heb het veel vaker eigenlijk over, voel ik mij hier wel veilig? En vind ik eigenlijk wel dat jij prettig met mij omgaat?
Ja, dat herken ik wel. Dat herken ik wel. Ik ben mijn promotieonderzoek begonnen, omdat ik toen het woord hoorde en ik heel veel teams begeleid. En ik dacht, dit woord geeft aan hoe het wel kan. Want we weten natuurlijk heel veel allemaal dingen die fout gaan. Er is heel veel onderzoek over. En dit woord geeft aan wat je nodig hebt in teams om goed te functioneren. Vandaar dat ik dit onderzoek ben begonnen. Het boek waar je aan refereert, dat is ook gewoon het promotieonderzoek SEC.
Ja, we hebben ook een probleem met de definitie.
Ja.
En ik vind het goed dat je in je boek daar heel duidelijk over bent. Waar gaat dit boek wel over en waar gaat het boek niet over? Zullen we die toch maar even doen, die definitie?
Dat is goed. Ja, psychologische veiligheid. De basis daarvan is geen interpersoonlijke angst ervaren. Dat betekent dat je jezelf durft te uiten, je identiteit of je identiteiten durft te uiten. We hebben natuurlijk allemaal heel veel verschillende soorten identiteiten. Je durft je mening te uiten als je afwijkend denkt of afwijkend voelt of anders eruit ziet dan andere culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, noem maar op, allerlei identiteiten. Je durft die identiteit te uiten en je bent dus niet bang voor de groep. Je bent niet bang om op een of andere manier uit de groep geplaatst te worden. En dat kan heel subtiel. Dat kan zijn als je zegt dat twee mensen naar elkaar kijken en denken, oh, daar heb je haar weer. Maar op een of andere manier ben je daar niet bang voor. Dus gebrek aan interpersoonlijke angst. En dat woord interpersoonlijk is belangrijk. Daar kom ik zo meteen nog verder op terug. Dat is de basis. En de andere kant van de medaille is dat je ook wil bijdragen aan het team. Want het is meestal in de werkomgeving. En aan de teamleden. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. En een open communicatie is een rode draad. Ja, je noemt het dan met een mooi woord een multilevel construct. Psychologische veiligheid. Je ervaart het op individueel niveau. Op individueel niveau kun je er ook wat aan doen. Maar je creëert het met elkaar in de groep. En uiteraard heeft de leidinggevende daar een bijzondere positie in. Maar je creëert het met elkaar in de interactie. Dus in verschillende interacties die je met elkaar hebt, daar creëer je een hoge of een lage mate van psychologische veiligheid. En dat is psychologische veiligheid. De basis is je durven te uiten, niet bang zijn voor de anderen of voor de groep. En ik zie dus vaak dat het woord, op dit moment is het een beetje een modewoord geworden, lijkt wel. Het wordt op heel veel manieren gebruikt. En ik zie vaak dat het ook gebruikt wordt voor allerlei soorten frustratie, ongemak, boosheid. Maar wat niet interpersoonlijke angst uitdrukt. Op het moment dat ik met mijn collega een niet zo'n prettig gesprek heb of met mijn leidinggevende. En ik ben er gefrustreerd over. Dan is dat geen gebrek aan veiligheid. Dan is het gewoon wel ongemak of frustratie. Je kunt er allerlei woorden aan geven. Maar het is pas een gebrek aan veiligheid als ik mij niet durf te uiten. Dat zijn wezenlijk verschillende dingen. Ik zie dat het op dit moment heel erg door elkaar gehaald wordt. En het is wel een beetje een risico. Want op het moment dat je iets labelt als een gebrek aan veiligheid, voelt de ander zich als het ware bijna in een soort non-ethisch perspectief geduwd. En dan krijg je een handelingsverlegenheid. Mensen durven het onderwerp niet meer te adresseren. En dan krijg je juist dat het gesprek stilvalt. Wel juist psychologische veiligheid gaat erover dat je met elkaar het gesprek voert. Verschillende perspectieven deelt. Ook begrip hebt voor die ander. In ieder geval begrip probeert te krijgen voor die ander. Probeert in te leven in die ander. Maar ook jezelf durft te uiten. En juist de gesprekken waar het schuurt. Want dat is nodig. Dat is dus de ene kant wat het niet is. Het is niet alle samenwerkingen die stroef verlopen. Of daar waar het schuurt is een gebrek aan veiligheid. Helemaal niet. Aan de andere kant zie je dat het ook heel veel gebruikt wordt. Bijna als synoniem aan grensoverschrijdend gedrag. Maar grensoverschrijdend gedrag, daar is nog wel wat meer voor nodig. Als je grensoverschrijdend gedrag hebt, is het bijna altijd wel een gebrek aan veiligheid. Mensen durven zich niet te uiten. Maar je hebt ook vaak wel een formeel of informele leidinggevende die, ja, je kunt het psychopathologisch gedrag noemen, maar in ieder geval die zich gedraagt op een manier die je niet zou accepteren van je familie en vrienden. Weet je, die echt over de grens gaat. Mensen durven zich niet te uiten en er zijn weinig uitwegmogelijkheden. En je ziet ook vaak dat het topmanagement vaak wel signalen heeft gehad, maar die signalen laat liggen. Niet ingrijpt. En dan krijg je een patroon, een beetje een ziekmakend patroon, een soort giftig patroon met z'n allen, waarin dat grensoverschrijdend gedrag ja, uitbreidt en voortduurt. Maar dat is dus psychologische veiligheid of een gebrek eraan, is niet gelijk aan grensoverschrijdend gedrag. En het is ook niet gelijk aan allerlei vormen van frustraties. Want samenwerken is gewoon niet altijd leuk. Dat moeten we ons realiseren. Maar het is niet per se een gebrek aan veiligheid.
Ik vind het wel interessant wat je zegt. Zouden we psychologische veiligheid kunnen hebben in een onveilig klimaat?
En wat noem je dan een onveilig klimaat?
Stel dat wij best wel lelijk tegen elkaar zijn. Mm-hmm. Ik ga allemaal lelijke woorden tegen jou zeggen. En jij lelijke woorden tegen mij. Maar we zijn totaal niet angstig ook voor interpersoonlijke risico's. Dus beroepsmatig nemen we geen blad voor de mond. En we zoeken de polariteiten op, de tegenstellingen op. Dat schuurt flink, het knettert flink. Maar daarnaast zijn we ook niet heel erg, beschaafd naar elkaar. Zou dat kunnen bestaan, zo'n situatie dat je dus eigenlijk sociaal onveilig met elkaar omgaat en onaardig, want dat zouden ze het bestempelen, maar wel een cultuur kan hebben waarin we eigenlijk alles durven te zeggen en dat ook gewoon van elkaar accepteren.
Dat kan wel, maar er zit wel een risico aan. Want als je op zo'n manier met elkaar omgaat, dan ervaar je vaak al dat je een conflict hebt. Want conflicten beginnen vaak taakgerelateerd. Andere woorden, jij doet iets waar ik het niet mee eens ben, of andersom, ik zou het anders aanpakken. Maar je ziet dat de eerste escalatie van een conflict sociaal en emotioneel is. Ik ga jou niet meer aardig vinden. En dan zie je de conflictescalatie. En in het conflictescalatie, dat is een bepaald model. Dan zie je dus op een gegeven moment ga je medestanders zoeken en ga je niet meer tegen elkaar praten. En conflicten die hebben de neiging om te escaleren. Als je met elkaar omgaat dat je niet erg aardig tegen elkaar bent, maar elkaar wel de waarheid durft te zeggen. En je krijgt het voor elkaar dat je dat niet escaleert. Ja, dan kan het wel. Maar vaak escaleert dat wel en dan kom je wel in een onveilige situatie. Dan durf je niet meer alles te zeggen. Ga je je terugtrekken.
Ja, want eigenlijk gaat psychologische veiligheid om het opzoeken van misschien wel polariteit en verschil. Misschien het omarmen wel van verschil. Kan je het zo plat zeggen dat wij verschil tussen ons eigenlijk ook wel fijn vinden. Dus elkaar zienswijzen willen ontdekken, nieuwsgierig naar elkaar zijn. En ook misschien ook wel die tegenstellingen willen opzoeken.
Ja, maar dan wel constructief.
Ja.
Wel met respect voor de ander, respect voor de andere en de beleving van de ander of de mening van de ander. Maar dat is juist nodig, want als je kijkt, ja, ik vertel niks nieuws, maar onze maatschappij wordt steeds kennisintensiever.
Ja.
En de veranderingen gaan steeds sneller. Dus we moeten ook meerdere perspectieven hebben om het werk goed uit te voeren en ook om de juiste beslissingen te nemen. Eén iemand kan het niet meer overzien, conceptueel en zeg maar in detail. Dus we hebben meerdere perspectieven nodig. En daarvoor moet je dus wel met elkaar het gesprek kunnen voeren. En ook het perspectief van de ander ook kunnen waarderen. En ook zelfs naar vragen, zelfs uitnodigen om die perspectieven te hebben.
Maar je zegt net ook in het begin, dat is best wel lastig en heel spannend, hè? Dus mensen koppelen het soms, en dat is een risico geef je aan die veiligheid. Dus ja, ik heb een onprettig gesprek gehad met mijn leidinggevende en ik voel me niet veilig. Terwijl je eigenlijk in die psychologische veiligheid juist ruimte wil creëren voor al die onveilige gesprekken, zonder dat we zeggen, hey, je gaat ook bij mij over een grens heen, want dan sluiten we eigenlijk meer deuren. Dan gaan we een soort schijnharmonie creëren, wat volgens mij veel verder van die psychologische veiligheid afstaat dan wanneer we gewoon accepteren dat soms gesprekken niet zo heel fijn kunnen verlopen.
Ja, enerzijds moeten we accepteren dat gesprekken niet heel fijn kunnen verlopen en dat het bij het werk hoort en dat we altijd weer kunnen terugkomen, daar nog eens verder over kunnen doorpraten. Anderzijds heeft het ook te maken met macht en gezag. Zeker in de hiërarchie, een leidinggevende heeft gewoon macht over een medewerker, want die kan beslissen over het werk en in het extreme geval zelfs over of diegene daar wel blijft of niet. Dus het is macht. Maar het is ook informele macht. En dan zit dat niet per se in de hiërarchie, Maar iemand met meer positie in een organisatie, meer kennis, heeft meer macht dan iemand die dat minder heeft. Maar op het moment dat die macht zodanig wordt ingezet, dat je op het persoonlijke niveau die machtsafstand zo klein mogelijk probeert te houden. Dus die machtsafstand kan er wel zijn, zeg maar, in functies of in rollen. Maar als je het op persoonlijk niveau zo klein mogelijk of gelijkwaardig weet te houden, dan heb je zo min mogelijk kans dat die gesprekken ook gepercipieerd worden als van, oh, wacht even, dit gaat over mijn grens. En hoe doe je dat nou? Die machtsafstand op persoonlijk niveau zo laag mogelijk houden. Dat doe je door aan te geven dat je zelf ook niet de wijsheid in pacht hebt. En ook aan te geven als je feedback geeft dat het jouw beleving is, maar dat je ook open staat voor de beleving van de ander. En je doet het ook door aan te geven dat je die ander nodig hebt voor zijn of haar kennis, ervaring. Dat je dus samen, zeg maar, het werk kunt creëren. Het heeft ook heel erg te maken met vanuit welke machtsperspectief, welke machtsafstand gesprekken worden gevoerd. En hoe goed mensen in staat zijn om die machtsafstand gelijk te maken. Want dan krijg je ook een soort gezag. Een ander respecteert dan en accepteert ook dan dat die ander meer macht heeft. Want bij macht hoort ook verantwoordelijkheid. Maar die voelt zich dan wel gewaardeerd op het interpersoonlijke niveau.
En voelt hij zich dan ergens ook wel beschermd dat die persoon met zijn verantwoordelijkheid integer omgaat?
Ja, dat zit er dan uiteraard bij. Ja.
Want in welke mate vind je dan dat psychologische veiligheid relateert aan vertrouwen?
Het relateert heel erg. Er zit een enorme overlap, maar het zijn ook twee verschillende begrippen. Ik kan het denk ik het mooiste vertellen met een voorbeeld. In mijn onderzoek was er een managementteam. En dat team ging heel goed met elkaar om. De mensen vertrouwden elkaar goed. Het ging echt heel goed met elkaar om. Maar er was toch één teamlid die zei, ja, maar ik denk gewoon heel anders. Ik ben echt anders dan de rest. Ik ben een beetje de vreemde eend in de bijt. En dat zag je overigens helemaal niet hoor, uiterlijk. Ik ben de vreemde eend in de bijt, want ik ben gewoon echt afwijkend. Ik denk afwijkend, ik heb altijd een andere mening. En ik vertrouw mijn teamleden 100%. Zij vertrouwen mij, kunnen echt door dik en dun. Maar ik vind het toch lastig om iedere keer mijn afwijkende mening te vertellen. En ze zei, wat doe ik dan? Ik vertel de boodschap in een grapje. Het was ontzettend humoristisch. Ze zei, ja, en iedereen moet dan heel hard lachen, maar dat wat ik eigenlijk wil zeggen gaat dan verloren. En ik doe het zelf en ik baal ervan. Want eigenlijk durf ik niet iedere keer toch mijn standpunt naar voren te brengen. Nou, we spraken dat in het management toen. Toen zei de rest van, oh ja, ja, jij bent ook grappig, ja, ik moet ook lachen. Maar ze respecteerden, ze zeiden van, ja, we respecteren jou, we hebben jouw mening nodig. En samen spraken ze af om in vervolg haar te ondersteunen bij het vertellen van haar mening zonder humor. Of anders, als ze uitgelachen waren, toch nog weer terug te gaan van, hé, wat had je nou eigenlijk gezegd? Zo zie je dus dat in de interactie bouwt die veiligheid zich op. En zo zie je ook, het is een heel mooi voorbeeld van, er was echt 100% vertrouwen, maar toch ervoer zij een gebrek aan veiligheid.
Maar ik herken dat wel. Ik ben wel eens op bezoek ook al bij hetzelfde team. En daar zit een dame bij. En die begint ook altijd, als ze dan feedback heeft of een andere mening is toebedeeld, dat kleedt ze dus ook in grapjes met heel veel lachen. En eigenlijk gaat soms haar boodschap inderdaad verloren, omdat iedereen daar overheen lacht. Ik herken dat, maar ze voelt zich ergens dus. Ik las het in jouw boek. Toen dacht ik, oh ja, dit herken ik wel. Want mensen voelen zich bij voorbaat al ongemakkelijk, omdat ze afwijken. Want dat is natuurlijk wat we willen. Hè? In de antropologie zegt ze ook dat we, zeg maar, de strijd waar we als mens de hele dag in zitten. Hè? Wees jezelf, pas je aan. De hele dag zijn we daartoe in het bewegen. Want we hebben de behoefte om autonoom te zijn. Om een eigen identiteit te hebben. En aan de andere kant hebben we een hele sterke behoefte om niet uit de toon te vallen.
Ja, en daar zit het hem net in inderdaad. En uit mijn onderzoek komt naar voren, en dat is trouwens geen hogere wiskunde hoor. Maar als je met je team regelmatig bespreekt van, hey, hoe doen wij het met elkaar? Durven wij ons uit te spreken? Hebben wij oog voor de verschillen? Waarderen wij die, maar gebruiken we die ook? Wat kunnen we daaraan verbeteren? Als je dat regelmatig met elkaar bespreekt, dan is dat ongemak minder. En dan zie je dat de ervaring van psychologische veiligheid omhoog gaat. Ik noem dat tegensturen, geef het een naam. Regelmatig het bespreken met elkaar.
Ja, en dan zou dus degene in macht moeten uitnodigen en vragen, is er iemand anders een andere mening toebedeeld?
Ja, dat is dan heel erg mooi, ja.
Wat ik leuk vind aan je onderzoek is dat je bij verschillende teams bent geweest. En dat beschrijf je ook wel leuk in dat boek. Van, er zitten echt wel eens verschillen. Soms heel groot, maar soms eigenlijk helemaal niet. Wat is jou het meest opgevallen? Want dat je bij een team zag staan, want je hebt ook allerlei variabelen benoemd van teams die eigenlijk de meeste psychologische veiligheid hebben. Vind ik wel leuk. Ik heb je boek meegenomen. Dus ik wist ook niet of je variabelen uit je hoofd hebt. Dan kunnen we ze even erbij halen. Maar dat je dat team aan ons even beschrijft. Van, wat heb je gezien bij hun? Dat je zegt, nou, dat vind ik echt wel heel goed dat ze dat doen. En ze staan ook in mijn boek. Ik zal je boek even aan je overhandigen, want ik heb hem gewoon mee. Want ik neem aan dat dit op de teams ook gebaseerd is.
Ja, absoluut. Het is op de teams gebaseerd, ja.
En wat viel je op in dat team?
Eén was een redelijk klein team.
Ja.
En dat team had ontzettend geïnvesteerd in elkaar goed leren kennen, maar ook goed het gesprek voeren. En wat mij opviel is, we praten over hoe ze met elkaar omgingen. Toen zei ik van, ja, maar jullie hebben het helemaal niet over openheid. En open communicatie en naar elkaar luisteren. Wat raar. Oké, keken ze me aan. Toen zei de een van ja, als je kunt fietsen, dan praat je niet meer over hoe je het geleerd hebt. Zo, ja, weet je, als je een diepe wordt gegooid, dan leer je wel zwemmen. Andere woorden van ja, dat is zo de basis, daar hebben we het niet meer over. En in dat team ging het heel erg over loyaal zijn aan elkaar.
Oh, leuk.
Dat was voor hen een heel belangrijk criterium. Loyaal zijn aan elkaar, criterium voor psychologische veiligheid. Maar ze gingen zo goed met elkaar om dat ze toch iedere keer bang waren dat ze in de valkuil stapten. Dat ze dachten, maar zeggen wij elkaar nou nog wel de waarheid? En ze reflecteerden dus in een individuele gesprek met mij, zeiden ze onafhankelijk van elkaar. En iedere keer denk ik weer van, ja, maar durf ik nog wel te zeggen? Spreek ik nog wel uit? Is mijn mening nog wel verschillend dan aan die van anderen? En iedere keer zei ik weet één iemand nog die zei van, ik ben iedere keer zo gelukkig dat ik tot de conclusie kom van ja. Dat is zo.
Ja, mooi. Ja, dus. Want dat is natuurlijk wel een risico, hè? En dat zie je natuurlijk ook in communities. Is dat, ja, wees jezelf, pas je aan. Is dat we allemaal wel de neiging hebben om ons te conformeren aan natuurlijk de mening van de groep. Want dan hebben we harmonie. Dan denken we, oh, het is hier echt super fijn en het blijft. Ja. En dan heb ik wel een vraag. Denk je dat het zou werken als iemand een rol krijgt om altijd een luisterende pels te zijn? Dat je die rol bijvoorbeeld wisselt onder het team? Dat je zegt, om te voorkomen dat we allemaal gesapig worden, zeg maar. Allemaal een soort kumbaya-sessie aan een kampvuur hebben. Dat er altijd één rol is, in welk overleg dan ook, die je tegengeluid mag geven. Dat je die rol wisselt. Zou dat iets zijn wat zou werken?
Ik denk dat het heel goed zal werken. Kijk, het maakt niet uit wat je doet om het gesprek op gang te houden. Om het gesprek op gang te houden van, hey, daar horen we nog wel alle meningen. Mag iedereen nog wel zijn eigen identiteit uiten? En ik denk dat het een hele mooie manier is. Ik denk wel dat je het moet wisselen dan. Ja. Want anders werkt het niet, dan wordt die ene ook weer geframed.
Ja, precies. Ja, die rol die moet een soort dobbelsteen van wie gaat hem nu spelen.
Ja, ik vind het prachtig. Ja, lijkt me heel mooi. Ja.
Nou, laten we ook nog even naar jouw hele mooie lijst met variabelen kijken. Want ik ben daar mega door eigenlijk gewoon geïntegreerd. Ik vond het een goede lijst, een heldere lijst van ja, welke eigenschappen zien wij nou bij teams die aangeven of die uit onderzoek van jou blijken een hoge mate van psychologische veiligheid?
Ze zijn dus loyaal aan elkaar.
Ja.
Ze komen voor elkaar op buiten het team. En ze vertrouwen ook op elkaars discretie en laten zich niet uitspelen. Dat is heel belangrijk.
Ja.
Pro-sociaal gedrag, dus dat ze elkaar steunen. Dus dat ze elkaar willen helpen en ook werk willen overnemen, maar ook succes in het vieren. En dat ze de ander ook behandelen zoals ze zelf willen behandeld. Een open communicatie. En wat ik zie in teams met een hoge psychologische veiligheid is dat ze niet doorassociëren. Dat ze echt vragen aan elkaar stellen. Ik zie dus ook de andere kant. Teams die het idee hebben dat ze heel open met elkaar communiceren, maar doorassociëren. Jij zegt iets en dan zeg ik, oh, dat heb ik ook meegemaakt. En dan ga ik mijn verhaal vertellen. En zo gaat het door. Je bent tenslotte een kwartier over het onderwerp aan het praten. Maar er wordt niet echt verkend. Er wordt niet mening verkend. Er worden geen belangen. Niet. En dan denk ik, oh, we hebben nou zo lang over gepraat. Laten we maar een besluit nemen.
Ja.
Dus dat maar teams die dat kunnen voorkomen, die echt open met elkaar communiceren, die realiseren met elkaar een hele hoge mate van veiligheid. Want als je dat doet, dan sta je ook open voor dat de ander anders is. Dan waardeer je de diversiteit. Want dat is ook een belangrijk element.
Ja.
Een ander element is het algemeen belang. Dus het algemeen belang voorop stellen. En ook het bredere perspectief willen zien. En een lerende oriëntatie. En dat geldt met name voor fouten.
Ja.
Dus mensen fouten durven toegeven. En dat ze een teamgezamenlijkheid. Oké, wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen we de andere keer anders doen? Dat is een belangrijk element ook. En elkaar goed leren kennen en goede onderlinge relaties onderhouden. Ja, dat is ook weer een waarheid als een koe eigenlijk.
Ja.
Maar ik merk ook in de praktijk dat dat niet altijd gebeurt. Dat mensen gewoon te druk zijn.
Ja. Maar dat zie je heel erg ook na corona. Zijn we natuurlijk hybride gaan werken.
Ja.
Dan gaan we eigenlijk nog zakelijker met elkaar om dan voor corona. We zijn heel erg efficiënt. Ik heb tegenwoordig ook calls die gewoon korter dan een uur duren. Dus eerst gingen we nog calls inplannen een uur. Dan had je nog wat tijd voor wat chit-chat vooraf en wat achteraf. Want ja, in wezen heb je het altijd zo besproken. Ik heb nu soms calls die nog maar 20 minuten duren. Want dan hebben we het al besproken.
Ja, en dat is toch een risico. Dat is echt een risico. Dat hybride werken is ook een risico. Want je moet elkaar toch ook bij de koffieapparaat zien. En even vragen, gewoon hoe is het thuis? Even, weet je, gewoon elkaar kennen de thuissituatie. Maar ook de gevoeligheden van iemand. Maar ook waar iemand dus goed in is. Gewoon elkaar goed kennen en die goede collegiale relaties onderhouden. En daar dus tijd en energie in stoppen.
Ja, en dan als laatste vraag. Wat heb je nou gezien bij de teams die eigenlijk gewoon helemaal geen psychologische veiligheid hebben? Wat vul je daar nog het meeste op? Dat je zegt, nou ja, dit doen ze gewoon helemaal niet. En daarom lukt het ze ook niet.
Het is verschillend. Het is verschillend. Nou, ik zie de teams die zich dus. Mensen trekken zich enorm terug op hun eigen domein.
Ja.
Ze uiten zich niet. Maar het gaat echt onderhuids. Je ziet een soort would-be-gedrag. Je ziet een schijnharmonie.
Ja.
Dat zie ik veel, schijnharmonie. Ogenschijnlijk lijkt het allemaal goed te gaan. Maar onderliggend lijkt wel een soort afspraak die stilzwijgend is. Als ik me niet met jou bemoei, bemoei jij je niet met mij.
Ja.
En dat is gewoon de dood in de pot.
Ja.
Ja.
En dan kan geen stap verder.
Nee, kom je geen stap verder. Ja. En uit mijn onderzoek blijkt ook dat als je teams hebt op strategisch niveau en is daar een gebrek aan veiligheid, dat dat doorcijpelt in de hele organisatie. Want gebrek aan veiligheid, dat is een lineair verband met verminderde prestaties. En dan zie je dus dat gebrek aan veiligheid in strategische teams verminderde prestaties van de hele organisatie tot gevolg hebben. Uiteindelijk, hè, dat gaat natuurlijk niet heel snel.
Ja, ja, dan krijg je een soort kettingreactie.
Ja.
Dankjewel voor deze superleuke podcast en voor je prachtige boek.
Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.